Wij lezen Lucas 1 en we lezen verder waar we vanmorgen geëindigd waren. We lezen nu vers 18 tot en met vers 25. Lucas 1, vers 18 tot en met vers 25.
En Zacharias zeide tot de engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias en waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En ze bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. En ze verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.
Gemeente, vanmorgen liepen we in gedachten met Zacharias mee de tempel in. Vanmiddag zoeken we Elisabeth op die thuis is achtergebleven. Zacharias, die kreeg een wonderlijke boodschap toen die in de tempel was, het huis van God. Elisabeth krijgt een wonderlijke boodschap als ze in haar eigen huis is. Hoe reageert ze op die wonderlijke boodschap? Dan gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is Advent voor Elisabeth. Advent voor Elisabeth. En we letten op 3 gedachten. We letten op haar versmading. Op haar verberging. En op haar verwondering. Dus haar versmading, haar verberging en haar verwondering. Elisabeth die is net als Zacharias opgegroeid in een priestergezin. Heeft de Heere die opvoeding van de ouders die heel dicht leefden bij God en verbonden waren aan de dienst aan God gezegend? Nou, daar lijkt het wel op, want we lezen van Elisabeth dat ze rechtvaardig was. En nee, dat betekent niet dat ze perfect is, dat er geen enkele opmerking gemaakt kan worden over Elisabeth. Maar dat betekent wel dat zij door Gods genade recht voor God staat. Dat ze op hem hoopt, dat ze met God leeft. Ze heeft God lief en ze heeft Gods geboden lief. En dat deelt ze samen met haar man, die liefde. Prachtig, toch? Ja, prachtig. Maar wat je dan over haar leest in vers 7, dat is heel pijnlijk. Elisabeth is onvruchtbaar. Ze is geen moeder. Ze bleef kinderloos. En zo staat ze ook bekend onder de mensen. Dat maakt vers 36 duidelijk. Elisabeth wordt de onvruchtbare genoemd. Dat is zo gezegd haar bijnaam. Als mensen het over haar hebben, dan zeggen ze: ja, je weet toch wel, je kent het toch wel. Elisabeth, die onvruchtbare. En dat is voor haar heel pijnlijk. Want in onze tekst, vers 25, valt het woordje smaad, versmaadheid. Elisabeth wordt, omdat ze geen kind heeft, versmaad, veracht. Er wordt op haar neergekeken. Waarom? Omdat het niet ontvangen van kinderen gezien werd als een straf van God. Nou ja, zeg. Hoezo? Nou, dat had te maken met wat de Heer had gezegd in Deuteronomium 28. Hij had gezegd: als je mij dient, mij lief hebt, dan krijg je de kinderzegen. Dan open ik de baarmoeder. Maar ook de andere kant werd verteld: als je mij niet gehoorzaamt en mij niet lief hebt, dan sluit ik de baarmoeder toe. En juist Elisabeth is rechtvaardig. Lucas die zet daar in vers 6 een dikke streep onder. Elisabeth is rechtvaardigd. Ze houdt van God. Ja, prachtig, maar de woorden die hij daarna opschrijft in vers 7 botst Daarmee, ze is rechtvaardig, maar onvruchtbaar. Dat past niet bij elkaar. En zal dat geen aanvechting, geen worsteling hebben gegeven bij Elisabeth? Heeft Elisabeth gezegd, Heere, in Deuteronomium 28 staat het, dat zij die u volgen en u gehoorzamen, dat u hen de kinderzegen geeft. Dat u hen rechtvaardig behandelt. Maar waarom word ik dan niet rechtvaardig behandeld? Waarom houdt u mijn baarmoeder gesloten? Vergist u zich niet, straft u niet de verkeerde. Psalm 128 zegt dat de kinderen als olijfplanten om de tafel zullen zitten, maar onze tafel blijft leeg. Waarom gaat het zo bij ons? Ik draag toch niet voor niks de naam Elisabeth, een naam met een duidelijke betekenis. Mijn God heeft gezworen. Met andere woorden, je kunt op hem aan, hij liegt niet. Hij maakt zijn belofte waar. Maar hoe zit het dan, heren? Waarom straft u ons terwijl we u dienen? Waarom geeft u een reden aan de mens om te zeggen, nou, ik weet het zo nog maar net even niet hoor, met die Elisabeth. Want het is toch wel erg verdacht dat de baarmoeder bij haar gesloten blijft. Dat zal wel niet voor niets zijn, daar zal God wel zo zijn redenen voor hebben. Elisabeth doet zich misschien wel mooier voor dan ze in werkelijkheid is, want ja, ze heeft geen kinderen, dus... En daar komt nog iets bij, wat het voor Elisabeth nog pijnlijker maakt. Want geen kinderen ontvangen, dat werd niet alleen gezien als een straf van God. Maar het betekende ook dat je geen sociale voorziening had voor de toekomst. Je kinderen zorgden voor je bij het ouder worden. En ja, als je geen kinderen had, viel dat stukje zorg weg. En er kwam nog iets bij, wie geen kinderen had, had geen nageslacht, die kon delen in de verlossing van de Messias die komen zou. Elisabeth kan niet tegen haar jongen zeggen, zoon, jongen, luister eens, jouw opa was priester en jouw vader is priester. En jij zult het straks ook zijn hoor, want het gaat van vader op zoon. En wat is dat fijn, want wat is het mooi om de Heere te dienen. Dat is het allerhoogste en eeuwig goed. Ja, Elisabeth zou dat heel graag willen zeggen, maar ze kan het niet zeggen. Voelt u iets van de smaad van Elisabeth? Ze wordt, zo lijkt het, door God versmaad. En ze wordt door andere mensen versmaad. Ze wordt op de tweede rang geplaatst. Zo voelt het. En misschien komt dat voor u wel heel dichtbij vanmiddag. En worstel je net als Elisabeth met kinderloosheid. Nee, niet dat je de belofte hebt gekregen dat... Als je trouwt en de Heere dient, dat je dan automatisch kinderen krijgt. Maar toch, je hebt een kinderwens, maar die gaat niet in vervulling. Je wilt graag kinderen voor de Heere opvoeden. Maar het lijkt wel alsof de Heere het je niet gunt. Anderen in de familie en in je vriendenkring die later getrouwd zijn dan jou. Ja, ze raken wel in verwachting. En je houdt verschillende keren een geboortekaartje in handen, maar niet die van jezelf. En je ziet heel wat moeders achter de kinderwagen lopen op de straten van Urk. En je gunt het ze, ja natuurlijk. Maar het doet toch ook wel pijn. En je vraagt je af waarom zij wel en wij niet. En je brengt het samen met je man in gebed voor de Heere. En je gebed wordt misschien wel intenser en indringender. En je hebt echt wel grote gedachten van de macht van God. Maar elke maand is er de teleurstelling. En je gaat misschien wel naar bezinning en gebed de medische weg. En niemand lijkt te beseffen hoe zwaar die weg is en hoe emotioneel dat is. Maar alle inspanningen te spijt brengt je niet verder. Ja, mensen willen je verder brengen. Maar hoe goed bedoeld ook de woorden die ze je toevoegen, die zijn soms zo ongevoelig. Ze zeggen ja, nou wees blij hoor dat je geen zorgen hebt over de kinderen. Dat blijft jullie bespaard. Of je merkt dat als je op visite komt, dat het onderwerp kinderen angstvallig wordt vermeden. En je bent misschien inmiddels oud geworden. En er kwam een stuk overgaar aan de weg die de Heere met je ging. Maar er blijven altijd weer van die momenten dat je geconfronteerd wordt met je gemis. Want in het verzorgingstehuis komt je buurvrouw naar je toe met een foto van haar achterkleinkind. En je ziet dat anderen bezoek krijgen van de kinderen en de kleinkinderen, maar jij niet. En jij moet alleen naar het ziekenhuis. Want je hebt geen dochter die met je mee kan. Je voelt je op een bepaalde manier versmaad. Een beetje minder dan een ander. Nee, je bent net als Elisabeth, niet verbitterd. En je kunt God ook niet loslaten. Maar je worstelt wel met de weg van God. Misschien hebt u dat wel op een ander terrein. Je hebt een zwakke gezondheid. Je bent psychisch zwak. En je schuilt bij de Heer en je stelt je vertrouwen op Hem. En je weet je veilig bij de grote Geneesheer. En je zou zo graag zien dat je situatie verbetert, maar het gebeurt niet. Of nauwelijks. Of je voelt iets van onbegrip. Van smaad. Bij je collega's. Bij je studiegenoot. Of misschien zelfs in je eigen familie. Als jij de naam van Jezus beleidt. En je weet wel dat de Bijbel dat als reële mogelijkheid voorhoudt. Maar je wilt zo graag tot rijke zegen zijn. En dat kan God toch ook geven. Maar waarom geeft hij het dan niet? Of je topt met het gaan naar de tafel van de Heere. Je durft geen avondmaal te vieren. En heel veel anderen, ze gaan wel, jij niet. En je voelt je een beetje minder dan een ander. Die ander die tegen je zegt, joh, doe nou toch niet zo moeilijk. Die ander begrijpt jou niet in je worsteling. Of je worstelt met je onvruchtbaar zijn voor God. Je zou zo graag de Heer veel meer lief hebben. En je leven hem veel meer toewijden. En in vergelijking met een ander komt er zo weinig van terecht. Je voelt je wat minder dan een ander. Elisabeth, ze weet van smaad. Maar de Heer zoekt haar op. In haar situatie. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Haar verberging. Kom, jongens en meisjes, laten we eens even een kijkje gaan nemen bij Elisabeth thuis. Ze heeft Zacharias een paar dagen geleden uitgezwaaid. En gezegd, wat fijn joh, dat jij dienst mag doen. Nou, goede dagen hoor. Was Elisabeth blij en dankbaar dat haar man dienst mocht doen in de tempel? Vast wel. Maar nu zijn de dagen dat Zacharias dienst doet voorbij. En Zacharias die kan elk moment het huis binnenstappen. Weet Elisabeth misschien al wat er is gebeurd? Is het als een vuurtje verspreidt het nieuwtje dat Zacharias naar buiten kwam? Dat het langer duurde dan normaal, omdat hij toen niks kon zeggen, de zegen niet kon opleggen. Heeft ze het al gehoord? Of heeft ze het nog niet gehoord en weet ze nergens van? Staat ze op de uitkijk? Krijgt ze Zacharias ineens in beeld die om de hoek komt stappen? Nou ja, als dat zo is, als ze nog van niets weet, nou dan verwacht ze dat Zacharias haar zal groeten. Dat gebeurde zo. Shalom, vrede, Elisabeth. Maar nee hoor, het blijft stil. Zacharias zegt helemaal niks. En ze zal hem verbaasd hebben aangekeken. Zacharias, hoe was het? Hoe heb je het gehad voor het aangezicht van God? Maar Zacharias antwoordt niets. En misschien heeft hij wel wat gebaren gemaakt. Hebben zijn lippen bewogen, maar kwam er geen geluid. En heeft Elisabeth hem bestormd met allerlei vragen. Maar joh, wat is er gebeurd? En waarom zeg je niks? Kun je niet praten? Gaat het wel goed met je? Hoe reageert Zacharias? Nou, ik ga ervan uit dat hij zijn krijtbordje gepakt heeft. En dat hij vervolgens met een krijtje een kort verhaal heeft opgeschreven voor Elisabeth. Ik was in de tempel, toen verscheen Gabriel, de engel van God, met een wonderlijke boodschap. Je zult een kind krijgen, Johannes noemen, de voorloper van de Heer Jezus. Ik geloofde het niet en als straf kan ik nu een poos niet zwijgen. Misschien heeft Zacharias dat krijtje af en toe eens even weggelegd en met gebaren nog wat dingen ondersteund. En stel je eens even voor dat u in de schoenen van Elisabeth staat. Dan krijg je wel op een hele wonderlijke manier een hele wonderlijke boodschap te lezen, of niet? Hoe zou je erop reageren? Hoe reageert Elisabeth erop? Nou, totaal anders dan Zacharias. Zacharias stelt een vraag, een ongeloofsvraag. Elisabeth stelt helemaal geen vraag. Ik lees geen vraag van Elisabeth. En terwijl Zacharias nog een engelverschijning had meegemaakt, Elisabeth niet. Elisabeth blijft stil. En ze aanvaardt die wonderlijke boodschap in het geloof. Dat blijkt wel uit het vervolg. Straks zegt ze het ook tegen Maria. Je kunt altijd op de woorden van God aan. Je kunt erop gaan staan. En na verloop van tijd, als het woord van God uitkomt, als ze zwanger raakt, wat doet ze dan? Dan verwacht je toch dat ze de straat op gaat. En dat ze het rondbazuint. Ik ben zwanger. God heeft mij recht gedaan. Dit nieuws wil je toch met iedereen delen? Toch doet ze dat niet. Nee, Elisabeth verbergt zich. En er staat in het Grieks een heel sterk woord. Er staat letterlijk zoiets als ze bedekte zich van alle kanten. Dus ze zondert zich helemaal af, ze trekt zich helemaal terug. Ze mijdt als zoveel als mogelijk allerlei contacten. En dat doet ze maar niet een paar dagen, een weekje. Zo van, ja, ik heb even wat tijd nodig om de boodschap te laten bezinken. Ik heb even tijd nodig om tot mezelf te komen. Nee, ze verbergt zich 5 maanden lang. Waarom doet ze dat? Was dat een gewoonte in die tijd? Deden vrouwen dat vaker? Nee, daar weten we helemaal niks van. Ja, maar waarom doet ze dit dan? Is ze die eerste 5 maanden niet fit? Is ze erg ziek van de zwangerschap? Is ze erg misselijk? Of is ze bang dat anderen haar niet geloven? Als ze zou zeggen, ik verwacht een kindje. Treedt ze pas naar buiten, na 5 maanden, als het heel goed zichtbaar is dat ze zwanger is? Of wil ze praatjes voorkomen? Hé, zag jij het ook? Hoe die buik van Elisabeth. Ja, die is een stuk dikker geworden. En nou heb ik er vanmorgen gesproken. Weet je wat ze zei? Ik ben zwanger. Nou ja, ze is niet alleen lichamelijk oud, maar nu wordt ze ook in de geest nog oud. Jonge, jonge zeg. Wil ze geen praatjes, trekt ze zich daarom terug. Of heeft ze geen zin in moeilijke vragen over Zacharias om die te beantwoorden? Is ze solidair met hem? Zo van, ja, hij is stil en dan zal ik me ook terugtrekken in de stilte om mijn man te steunen. Nou ja, Lucas geeft geen verklaring. Ja, dit is wel helder. Bij Zacharias gaat de mond dicht. Bij Elisabeth gaat de deur dicht. Hij is stil en zij zoekt de stilte. En is dat niet om zich in de stilte voor te bereiden op dat wat komen gaat? Moet je dat terugtrekken van Elisabeth, dat verbergen van haar, niet lezen op de toonhoogte van Psalm 62? Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Want Elisabeth verbergt zich en richt zich op God. Ja, dat laat Lucas heel duidelijk zien. Want onze tekst zegt, en ze verborg zich, zeggende. Dus met andere woorden, zo mag je dat vertalen. Ze verbergt zich, terwijl ze de woorden van vers 26 sprak. Dus ze richt zich die 5 maanden in stilte op God. Op zijn daden. En daar neemt ze echt de tijd voor. Nou, hoe is dat bij u en bij jou? Elisabeth, die wordt geconfronteerd met een hele wonderlijke, onvoorstelbare boodschap nadat Zacharias thuis is gekomen. Maar ja, ik weet niet of je het beseft, maar God komt ook tot ons met een bijzondere, onvoorstelbare boodschap. Hoe komt hij naar jou toe? Naar u, met zijn woord. Het evangelie komt tot je via het geschreven woord. En dat is veel meer dan de krabbels die Zacharias op zijn krijtbordje krabbelde. God komt tot ons met zijn woorden. En hij maakt duidelijk, hé, jij, gevallen Adamskind. Je bent in jezelf verloren. Maar ik heb grote dingen gedaan. Ik heb mijn zoon gegeven. Die met een volkomen zondaar zoals jij bent. Met jouw doen en laten. Met jouw schuld raad weet. Zie dan op hem die alles heeft volbracht. Nou, is dat geen wonderlijke boodschap? Hoe komt God naar je toe? Het is een woord. Het is een geschreven woord. En hij komt ook naar ons toe in de gebarentaal van doop en avondmaal. En dat zijn echt geen onhandige gebaren die misschien Zacharias wel gemaakt heeft. Om zijn woorden wat te onderstrepen en te verduidelijken. Nee, het zijn goddelijke tekens. Met een rijke inhoud. En de Heere maakt duidelijk in die tekenen. In de gebarentaal van doop en avondmaal. Jouw onvruchtbare leven. Ik wil het vruchtbaar maken. Als een wonder. Dankzij Jezus. Door de Heilige Geest. Het gebroken brood en de gegoten wijn maken duidelijk. Ze tekenen het uit. Ze laten het ons zien. De Heer Jezus gaf zichzelf tot in de dood. En zo laat hij zien dat hij een volkomen zaligmaker is. Nou zeg eens, is dat geen wonderlijke, onvoorstelbare boodschap? Nou zeg eens, hoe verwerk je dat? Want ja, wij hebben veel voor hoor op Elisabeth. Hebben we daarom niet des te meer reden om de Heere te vertrouwen op zijn woord? En hebben we daarom niet des te meer reden om stil te worden voor God? Kijk, in een week van voorbereiding kun je stil worden voor God. En je overdenkt wie je bent voor God. En je staat stil bij waarom de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld. En je bereidt je voor op grote dingen die Hij wil geven. Je bent stil vooraf. Maar van Elisabeth krijgen we mee dat we ook de stilte mogen opzoeken nadat we grote dingen hebben ontvangen. Nou zou het daarom niet passend zijn om na de viering van het heilige avondmaal de stilte op te zoeken en de deur van je binnenkamer dicht te trekken. Omdat wat je zag, omdat wat je las, wat je hoorde, geestelijk te verwerken. En je op de Heere te richten, net zoals Elisabeth. En te overdenken bij een open Bijbel wie de Heere is en wat hij heeft gedaan. In de helsgeschiedenis en in je eigen leven. Zou je daar niet rustig de tijd voor moeten nemen? Kijk, misschien bezocht je pas geleden wel Urk in wintersferen. Ja, je zag van alles. En je stond van tijd tot tijd even stil om hier te kijken, daar te kijken, door te laten dringen wat je ziet, om het binnen te laten komen. Het is niet zo dat je als een sneltreinvaart door het oude dorp heen liep en je draaide eens even wat links rechts en je was er zo weer uit. Nee, je keek wat er gebeurde in die schoolklas. Dat is de Tweede Wereldoorlog. En je stond even stil bij de voertuigen die stonden opgesteld. Je nam er de rustige tijd voor om bij het monument te staan en te lezen wat in een paar zinnen werd gezegd over een aantal Urkers die in de oorlog hun leven hebben gegeven. Dan zou u zo ook niet stil worden voor God. Daar de tijd voor nemen. Het geloof kan niet zonder stille tijd. Het kan niet zonder die momenten dat je je terugtrekt. Om verder te luisteren naar het woord van God. Om je hart voor de Heere neer te leggen. Het geestelijk leven verschraalt als het niet gevoed wordt vanuit de binnenkamer. Nee, dat je druk hebt, dat is geen excuus om het niet te doen. Dat je vandaag avondmaal gevierd hebt, dat is geen excuus om het niet te doen. Je kunt niet zeggen, nou ja, ik heb avondmaal gevierd, dus nou ja, ik kan er wel weer even tegenaan. Nee, juist als je avondmaal hebt gevierd. Heb je alle reden om je terug te trekken. Om je te richten op de Heere en zijn daden. En om zo meer en meer onder de indruk te komen van wie Hij voor jou wil zijn. Om zo meer en meer stof aangereikt te krijgen. Om Hem te aanbidden en Hem te prijzen. En als je geen avondmaal vierde. Omdat je de Heer Jezus niet kent of omdat je allerlei vragen hebt. heb je dan ook niet alle reden om de stilte op te zoeken. Om God te zoeken. Om zijn woorden te overdenken, om je vinger bij te leggen, om ze bij de Heer te brengen. Om te vragen of de Heilige Geest wil doorwerken in je leven. Om te vragen om zijn leiding. Ja, zeg je maar, waarom verbergt Elisabeth zich 5 maanden? Waarom 5 maanden? Nou, wanneer houdt de 5e maand op? Ja, zeg je, dat is nogal wiedes als de 6e maand aanbreekt. Inderdaad. En wat gebeurt er als de 5e maand voorbij is en de 6e maand aanbreekt? Dan stapt er een jonge vrouw, Maria, bij Elisabeth het huis binnen. Om te vertellen dat ze de verlosser mag gaan baren. Dus vers 24 heeft alles te maken met vers 26. Als de 5 maanden voorbij zijn, dan verschijnt Gabriel aan Maria. En Maria gaat zo snel als mogelijk naar Elisabeth, die zich verborgen houdt. Dat verborgen van Elisabeth heeft te maken met Maria. En ondertussen wacht ze in dat verbergen op God. En is dat geen advent? Advent is leren wachten op God. Met een open Bijbel, met het oog op Hem gericht. Juist ook als het gaat om zijn tweede komst, Heren. U hebt gezegd, 4 avondmaal, totdat ik terugkom. Wanneer komt dat moment dat ik u aanschouwen mag, dat ik u ontmoeten mag? Ik blijf, Psalm 130, de Heere verwachten. Mijn ziel wacht, ongestoord, in de stilte, op zijn onfeilbaar woord. Ja, en als je leeft bij het woord, bij dat wat de Heer heeft gedaan en doet en doen zal, raak je verwonderd. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Haar verwondering. Want Elisabeth, ze is verwonderd. Want wat zegt ze? Ze kijkt omhoog, ze dankt God dat Hij haar heeft aangezien. En haar smaad onder de mensen heeft weggenomen. En dat op een heel wonderlijke manier. Daarom begint ze met dat woordje al. Zo, alzo, zo, op een wonderlijke manier. Ik had het niet meer verwacht, zegt Elisabeth. Het ging door de diepte heen, er waren gebedsworstelingen. Maar de Heer heeft ingegrepen. Elisabeth, die kijkt verwonderd omhoog naar de Heer, naar de Kyrios die alle macht heeft. Zo beleidt ze. Hij, de Heere, de Kyrios, de koning der koningen. Hij heeft mij aangezien. Aangezien. Weet je wat dat betekent? Dat is maar niet dat God naar je kijkt. En dat hij dan van een afstandje toekijkt wat er allemaal gebeurt. En hoe het gaat. Ja, dat kunnen wij doen. Wij kunnen, althans dat doe ik wel eens als we op enig moment is aan het winkelen zijn en sta je ook wel eens buiten de winkel, zo eens rustig te wachten totdat degene die aan het winkelen zijn uitgewinkeld zijn. En je kijkt eens naar die en naar die en naar die. Je observeert, je ziet de anderen aan. Maar ja, goed, oké, dan ben je daarna weer vergeven. Het raakt je niet, het verandert je leven niet. Maar het woord dat hier gebruikt wordt, dat God Maria, Elisabeth heeft aangezien, laat zien dat God bewogen is met ontferming en dat hij dan ook tot actie overgaat. En dat hij zich dan ook ontfermt over je. Dat hij dan zijn genade geeft. En wat zegt Elisabeth? De Heere heeft mij aangezien. In ontferming. Heeft genadig ingegrepen. Weet je wat hij heeft gedaan? Hij heeft mijn versmaadheid weggenomen. Met andere woorden, hij heeft mij een kind gegeven. Hij laat zien dat ik rechtvaardig ben. De Heere heeft dat gedaan, zegt ze in vers 25, voltooid verleden tijd. En misschien zeg je wel, als je dat Elisabeth zo hoort zeggen, maar hoor eens Elisabeth, je bent zwanger, goed. Dat is een wonder, zeker. Ja, je kind is nog niet geboren, hè. Zou je niet wat voorzichtiger moeten zijn met je woorden? Ik bedoel, je bent al zo oud. Er kunnen toch nog allerlei complicaties optreden. In je zwangerschap moet je niet eerst even afwachten tot het zover is. Dat je kind ook echt geboren is. Ja, maar Elisabeth gelooft de Heere op zijn woord die gezegd heeft, je zult een zoon krijgen en je zult hem de naam Johannes geven. En daarom kan ze zeggen wat ze zegt, in het geloof. Trouwens, vind je als je let op wat Elisabeth zegt, haar niet heel erg lijken op een andere vrouw? Op Rachel. Rachel? Ja, Rachel die was ook onvruchtbaar. En God die ziet nadat zij ook door een dal is gegaan, een moeilijke periode, ook haar aan. En ze raakt zwanger. En ze krijgt een kind. En hoor je wat ze dan zegt, Genesis 30. Dan zegt ze, de Heere heeft mij aangezien en mijn smaad weggenomen. Nou, kun jij het Rachel en Elisabeth ook nazeggen? Kun je het meezeggen, heel persoonlijk. De Heere heeft in mijn leven ingegrepen. En hij heeft mij aangezien. En hij heeft mijn smaad, mijn onvruchtbaarheid weggenomen. Misschien wel heel letterlijk. Dat je een kind van de Heere ontving. En je zegt, dat is zo'n zegen. Het leek onmogelijk te zijn. Maar God maakt het onmogelijke mogelijk. En ik ben groter van God gaan denken. Hij heeft ons aangezien, alle eer aan hem. Of misschien denk je aan iets anders. Je had te maken met tegenslag. Je kreeg een ongeluk. Je hebt een zwakke gezondheid. Het ging heel anders dan je had gedacht. Het viel je zwaar. Toch zwoer je net als Elisabeth de Heere niet af. Ja, je worstelde wel met God. Hoe kan dit, hoe kan dat? Maar achteraf zeg je, het bracht me dichter bij God. Hij deed alle dingen meewerken ten goede. Zo en zo heeft de Heere aan mij gedaan. Hij heeft me meer en meer aan hem verbonden. Nou zegt iemand anders, als het gaat over dat woordje verbinden, verbinding aan de Heere. Weet je hoe dat bij mij is gegaan? Dat is bij mij heel geleidelijk gegaan. Langzamerhand gingen mijn ogen open, zoals de zon kan opkomen en steeds meer en meer licht gaat verspreiden. Zo zijn mijn ogen steeds meer open gegaan voor de liefde van God in Christus en voor mijn eigen zonde. Ik kreeg hem meer en meer lief en nodig en dat is te danken omdat hij mij heeft aangezien. Of misschien zeg je wel iets heel anders en zeg je, weet je wat bij mij het geval is? Mijn handen zaten vol. Ik was trots op dit, op dat. En ik dacht dat ik een heel vruchtbaar leven leidde voor God. Maar de Geest maakte mijn handen leeg. En confronteerde mij met mezelf, met mijn eigen gerechtigheden. En toen dat gebeurde, toen ik ontdekte wie ik voor God was, toen werd ik ontdekt aan mijn onvruchtbaarheid. Net zoals Elisabeth. Op het moment dat ze zwanger is, grondiger dan ooit tevoren beseft. Ja, maar ik ben onvruchtbaar uit mezelf. God heeft mijn smaad weggenomen. Ik ben onvruchtbaar, maar God heeft mijn zonde weggenomen. Of ging het bij u heel anders? En bij jou? Je leefde aan God voorbij. Dat was echt te zien, te horen. En je zegt, ja, dit is misgegaan en dat is niet goed gegaan in mijn leven. Maar toen kwam God mijn leven binnen en hij brak mijn verzet. En ik heb een vuilniszak aan zonde bij de Heere mogen neerzetten, moeten neerzetten. En ik heb vergeving ontvangen, zeker. Maar toch, ik kan dat stukje van mijn leven niet meer overdoen. En dat is toch wel een moeilijk punt voor me. Het gevoel is dat dat zomaar boven kan komen dat God me er toch op blijft aankijken. En in ieder geval dat mensen me erop aan blijven kijken. Want ja, ik heb die zonde wel achter me gelaten. Maar soms denk ik dat mensen zo naar me kijken. Oh ja. Ja, jij bent toch die vrouw die toen en toen. Jij bent toch die man die daar en je weet wel. En de duivel zit ook niet stil. En hij zegt, kom eens, kijk eens even naar die zwarte bladzijde in je levensboek. Zie het, je dacht dat God dat boek had gesloten. Nou, echt niet, echt niet. God doet dat niet. En je wordt aangevocht. Maar nu in deze dankdienst tot de viering van het heilige avondmaal, kun je misschien wel in verwondering die woorden van Elisabeth op de lippen nemen. Omdat je vandaag in de tekenen van brood en wijn gezien hebt dat God omziet naar zondaar en aanziet. Hij heeft gedacht aan zijn genade en je zegt het in het geloof. Hij heeft ook aan mij gedacht. Dat is voor mij bevestigd aan de tafel. Hij voor mij. En het is niet waar wat de duivel me voorhoudt. En het is niet waar wat mijn gevoel me soms wijs wil maken. Alzo heeft de Heere mij gedaan. Hij heeft mij, terwijl ik het niet verdiend heb, aangezien. En als we het hebben over smaad. Nou, ik heb hem smaad aangedaan. Paulus zegt in Romeinen 15. De smaad die is op Jezus gevallen. En hij is gekomen om de smaad te dragen. En hij, wat werd hij gesmaad toen hij op aarde kwam in Bethlehem. In een voerbak werd neergelegd. Wat werd hij versmaad toen hij rondging door Israël? Wat werd hij versmaad toen hij werd aangekleed als een spotkoning? Nou zeg eens, als u dan Gods zoon bent, profeteer eens, wie heeft u geslagen? Wat werd hij versmaad toen hij aan het kruis hing op Golgotha? Als u de zoon van God bent, laat het dan eens zien, kom er vanaf. Maar hij bleef hangen. Het leverde hem de hel op. De dood. Mijn smaad werd op hem gelegd. En hij wilde dat dat gebeurde. Ons avondmaalsformulier zegt, hij heeft ontelbare smaadheden. Niet te tellen dus, hè. Ontelbare smaadheden geleden. Opdat wij niet schande zouden worden. Nou, als je dat op je in laat werken vandaag, dan wil je hem toch danken in verwondering. Dan wil je toch goed en groot spreken van hem. Dan wil je toch voor hem leven. Hij was het die mijn heil, mijn verlossing bewerkte. Daarom loof ik hem mijn leven lang. Als dat niet bij je het geval is, omdat je de Heer Jezus niet kent, ja, dan weet je niet wat je mist. En je hebt misschien heel veel hoor, een auto en een huis en fijne vriendengroep en geld en goede gezondheid. Prachtig natuurlijk, maar zonder de Heer Jezus stelt het allemaal niet zoveel voor. Hè? Want als je nou sterft, wat neem je dan mee? Verlies je het allemaal? Dan zul je eeuwig versmaad worden. En daarom geloof in de Heer Jezus. Want wie Jezus heeft, die heeft alles. Ja, ook als het moeilijk is. En je misschien op dit moment wel worstelt met God en met zijn leiding in je leven. Houd moed. Uw ziel zal vrolijk leven. Laat het voorbeeld van Elisabeth je bemoedigen. Vertrouw op de Heere. Hij zal je leiden. En hij zal je voet langs zijn wegen leiden. Zodat je je uiteindelijk verwonderen zult. Eens zal hij je bevrijden. Ook van de zwaarste last. Houd gij slechts onder het strijden aan Gods belofte vast. Amen.